Ik ben geen medicus, maar heb jij wel eens van een week lang migraineaanval gehoord?
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Ja, Mathilde, ja. Die zit met de kou. Ik denk, wat ze nou? Zijn ze dat broodje zijn geweest of heeft ze een koninklijke kauwgom in?
Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedé.
Ja, Wouter, we zijn begonnen inmiddels.
Oh.
Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, dat is prima. Nee, dat geeft aan dat je er zin in hebt. Dat je ontspannen bent na je verre reis.
Oh,
het staatsbezoek. Waar ben je helemaal geweest? Ja, het is een trein reisje.
Ja. Ottigny, Charleroi, Antwerpen.
Ja, copieuze lunch gehad.
Ja.
Spannend gesprek ook met de koning.
In het vizier vandaag over verteld.
Zullen we daar straks over praten? Ja. Want we moeten toch eerst even aftrappen. Straks ook nog stikstof. Maar eerst even Wiersma.
Nou, ja,
we gaan er weer voor zitten, mensen.
Even harder, stikstof. Ja.
Nou, de voorpagina van de Telegraaf op deze vrijdag. Wiersma mokkend naar huis.
Ja,
ja, dat laat toch wel zien dat hij er niet helemaal oké mee is dat hij het veld moet ruimen. Hè?
Nee, dat kan je wel zeggen. Hij heeft natuurlijk een verklaring de deur uitgedaan gisteren. Na een gesprek wat hij gisteren was, trouwens donderdag. We nemen dit op vrijdag op om...
Dit keer wel, mensen.
10:30. Ja. Ja. Ja, er waren alweer vaste luisteraars helemaal van slag. Maar het is dus nu vrijdag 10:30 ochtends. En hij heeft gisteren op die donderdag dus een verklaring de deur uitgedaan. Wiersma, waarin je ziet dat hij toch wel tegen heug en meug...
Ja.
Hij zegt dat hij een stap terugzet. Oftewel, hij wil niet helemaal van het politieke toneel verdwijnen. Maar voorlopig een stap terugzetten. Hopend dat de storm een beetje gaat liggen. En wie weet of er dan later nog iets anders misschien politiek te doen is, wellicht. Maar je leest wel heel veel, ja, nou, ik wil niet zeggen vergoelijking. Maar uitleg dat het maar, ja, hij probeerde het onderwijs, een bepaalde kant op te duwen.
Ja.
Dat daarvoor je niet altijd alleen maar vrienden maakt. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Omdat inderdaad het zo is dat verschillende onderwijsbewindspersonen de afgelopen jaren zijn gelopen tegen een muur van belemmeringen als het gaat om politieke veranderingen doorvoeren in het onderwijssysteem. Onderwijs kent natuurlijk artikel 23 van de grondwet, waardoor scholen veel vrijheid hebben om zelf een heleboel te bepalen over ook wat ze hun kinderen voorschotelen. En alles wat je daar vanuit Den Haag aan probeert te veranderen, zeker als het gaat om bijvoorbeeld de kwaliteit van onderwijs op islamitische scholen bijvoorbeeld, iets wat een onderwerp is dat al 2 decennia, is dat er goed? Ja, dat 20 jaar speelt, dat daar elke keer gewoon allerlei belemmeringen voor zijn. Dat de onderwijsinspectie daar ook zo zijn eigen verantwoordelijkheid in heeft. En ook niet mensen te worden aangestuurd door Den Haag omdat ze onafhankelijk zijn. Nou, dat leidt tot spanning op de lijn. Daar hebben wij natuurlijk van de week ook over geschreven in de Telegraaf. Dat er daar ook dat hij daar ook ruzie kreeg. En ja, ik bedoel...
Nou ja, ik heb die verklaring die hij op Twitter heeft gegeven, heb ik een paar dingen daaruit gehaald. De stevige koers die we hebben afgesproken is in mijn ogen noodzakelijk. Dit maakt je niet overal populair, maar dat was ook niet het doel. Of ik heb er niet bij neergelegd als iemand zei dat iets niet kon. Of onderwijs vraagt om daadkrachtig bestuurder. Maar toen dacht ik wel van ja, dat zal allemaal wel. Maar je kunt die doelstellingen toch ook bereiken zonder je op een bepaalde manier tot je collega's te verhouden.
En daar raak je natuurlijk de kern. Laten we het even optellen. Meldingen binnen het ministerie van Onderwijs, meldingen binnen het ministerie van Sociale Zaken, de VVD-fractie, de onderwijsinspectie, het praktijkonderwijs, waar kennelijk dan vorige week weer een incident was. Die ene basisschooldirecteur die is uitgescholden of wat dan ook door hem. Dat telt wel op, hoor. Dan kan je wel zeggen, ik zag het ook in de reacties een beetje van ja, hij... Hij durft tenminste en hij durft de veranderingen door te voeren. Maar als je zo breed, zelfs in je eigen partij, je eigen fractie, zoveel mensen tegen je in het harnas jaagt. En dat gaat echt verder dan normale een standje geven of een correctie willen doorvoeren. Dan moet je niet alleen maar naar de buitenwereld kijken. En ook niet een complot vermoeden dat het onderwijsveld heeft samengespannen tegen hem om hem maar weg te krijgen omdat hij zo moeilijk deed.
Omdat het ook voor zijn ministerschap natuurlijk heeft plaatsgevonden. Dus dan ligt het niet alleen maar aan het feit dat die onderwijswereld zo lastig is en dat je daar je op een bepaalde manier blijkbaar moet gedragen om veranderingen teweeg te brengen.
Nou ja, en er wordt ook naar zijn eigen goeddunken ook een loopje met de werkelijkheid of de waarheid genomen. Hè? Het was eerst, werden hem nooit incidenten bekend en toen horen ze hem dat verklaren nadat wij dus hadden gepubliceerd over onderwijsincidenten op zijn ministerie. En toen zeiden ze bij de VVD-fractie, ho eens even, dit is hier ook gebeurd. Dus dat was toen ook al bij hem duidelijk dat daar dingen verkeerd zijn gegaan. We weten nu dat er toen wij hem daarmee confronteerden, al allerlei incidenten, ook zelfs met de minister van Onderwijs, Robert Dijkgraaf, ook besproken waren. We hoorden nu dat hij vrijdag niet bij de ministerraad was, zonder opgaaf van redenen. Daar hoorden we Robert Dijkgraaf woensdag over verklaren tegen mij, toen ik hem sprak, dat het een migraineaanval zou gaan, die dan kennelijk een week duurde. Want toen ik gisteren maar licht opstak, voordat hij zijn aftreden bekend had gemaakt, of Dennis Wiersma een week later bij de ministerraad zou zijn. Nou, dat, ik denk dat is toch wel een... Ik ben geen medicus, maar heb jij wel eens van een week lang migraineaanval gehoord?
Nou ja, nee, daarover vraag je me, Wouter. Ik weet veel van politiek en voetbal, maar migraineaanvallen is niet mijn specialiteit.
Maar er wordt eigenlijk voortdurend op een moment dat je dan vraagt, hoe zit het dan? Dan werd er iets vergoelijkends gezegd of iets verklarends en ik ga met mezelf aan de slag. En dan vervolgens komt er iets nieuws. En dan kom je nog iets nieuws achter. En dan weet je, het is toch die trui en die draad. En je trekt aan die draad. Die trui die valt steeds verder uit elkaar.
Ik dacht ook, want we hebben natuurlijk in de podcast ook over dat VVD-congres gehad. Waar natuurlijk dat applaus zo hard klonk voor Wiersma.
Ja.
Maar als je dat terugluistert. Ik zag wat fragmenten voorbij komen. Dan is het echt, nu ga ik het waarmaken. Het gaat niet meer gebeuren. Ja, en als het dan wel gebeurt, dan hang je oneerbiedig.
En als ik het goed in de tijd terugschakel, is dat gewoon de maandag na het VVD-congres geweest. Dat kennelijk alweer aanleiding was bij dat praktijkonderwijs, dat daar iets is gebeurd. We zagen er ook een fragment van zijn optreden daar. Dat was bij Jinek donderdagavond. Ik had het zelf nog niet eerder gezien, maar dat gaf ook de indruk toen hij op het podium door de spreekstalmeester werd geconfronteerd van, goh, we waren de afgelopen weken voor u nou? Ja, als een soort introductievraag. Mm-hmm. En dat hij toch best wel verbeten dichtslaat. Ja. Zo van, terwijl eigenlijk moet je dan weten van, ja, u heeft het allemaal kunnen zien en ik schaam me daarvoor. En gewoon een normaal gesprek erover, ontspannen. En dat, je zag opgekropte woede ontstaan. Ik denk, hoe als het daar maar niet misgaat op dat fragment?
Er stond ook nog wel een opvallende passage, vond ik, in de krant, waarin ook werd gezegd van, nou, maar de druk is ook hoog. Je kunt 's nachts door mensen gebeld worden.
Dat gebeurt de rest van Nederland nooit.
Nee, natuurlijk. Daarom. Maar dat las ik dus wel. Toen dacht ik van, er is wel bij Wiersma volgens mij echt geprobeerd van, ze wilden hem wel graag behouden, hè,
zeker,
bij de club.
Zeker, omdat het een nieuwe generatie is. Soms werd hij wel aangeduid, misschien heb ik dat zelf ook wel eens gedaan, als iemand die mogelijke opvolger van Rutte zou kunnen zijn. Nou, we hoorden daar de afgelopen weken wel wat nuanceringen over. Ook binnen zijn eigen team, zelfs binnen de eigen bewindspersonenploeg, waren er wel mensen die zeiden van, nou, het niveau is wel even iets anders dan partijleiderschap material. Dus dat werd toen al een beetje gedebunked. Maar je merkte dat ook wel in het kabinet, het ongemak wat er ook ontstond binnen de club, binnen zijn eigen partij, maar ook bij andere ministers die ook het steeds moeilijker vonden om uit te leggen waarom dit eigenlijk acceptabel was en de rest van Nederland door het kabinet wordt verteld dat dit soort gedrag niet acceptabel is en dat er ook consequenties op moeten volgen.
Want jij hebt gesproken met collega minister Dijkgraaf. Zullen we even naar een fragment daarvan luisteren?
Ja, dat was dus woensdag in Wallonië was dat. Nou, toen bekend was geworden dat er een nieuw incident had plaatsgevonden, dat diegene zich kennelijk bij het ANP had gemeld en dat het ministerie moest erkennen dat er inderdaad iets was voorgevallen op een maandag vorige week.
Maar gaat hij aanblijven, denkt u?
Ja, dit is in dit soort situaties natuurlijk altijd aan de bewindspersoon zelf. Ik zou zeggen ook aan de politieke fractie. En het is gewoon niet aan mij om hier een mening over te hebben.
Dat klinkt niet heel erg overtuigend.
Ja, het is echt aan minister Wiersma zelf, denk ik, om hier zelf duiding over te geven.
Ja. Ja.
Als jij een team bent op het ministerie en je bent daar met z'n drieën aan de slag om Nederland beter te maken, want dat is geloof ik de opdracht die je hebt als minister en staatssecretaris, dan is het wel heel merkwaardig dat je als iemand vraagt van, goh, kan je collega aanblijven? Dat je zegt, nou, dat moet je maar aan hem vragen of aan zijn fractie. Nee, dan moet je zeggen, natuurlijk, want ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed opgelost wordt. Of minister Wiersma doet fantastisch werk.
Ja.
En is elke dag gaat hij de roeien en ruiten. Nou, dat is misschien wat ongemakkelijke
beeldspraak.
Maar weet je, je gaat natuurlijk vierkant voor iemand staan op het moment dat je denkt, hier gebeurt iets onredelijks. En hier wordt iemand een kunstje geflikt of wat ook. Nee, deze Robert Dijkgraaf is wat dat betreft iemand die ja, toch gewoon ook echt wel zegt hoe hij er tegenaan kijkt. En dan merk je al aan dat hij ook het ongemak voelt. Ja. En daar was hij niet de enige in, hoor. Want ik heb echt meerdere bewindspersonen gesproken. Ook wel op die dag zelf, die wel zeiden, ook bij andere partijen, van een onplezierig gesprek. Hè, wat is dat dan? Dat lijkt er wel een beetje op dat alles wat je zegt over iemand tegen iemand gebruikt kan worden, zonder dat het per se heel heftig is geweest. Maar dan wordt iemand echt pootje gelicht. Maar ik sprak ook een minister die zei, ja, een onplezierig gesprek. Ik heb ook elke dag onplezierige gesprekken. Maar de indruk bestond ook wel in het kabinet dat onplezierig gesprek, zoals dat dan was aangegeven vanuit dat praktijkonderwijs ding van vorige week maandag, ja, dat een eufemisme was voor wat er werkelijk was gebeurd.
Ja, ondertussen trekt de karavaan verder en zal er een opvolger moeten komen. Nou, zeg het maar.
Nou, het is nog geen 24 uur geleden dat de minister zijn aftreden heeft aangekondigd. Dus ik vind het wat lastig om echt te speculeren. Ook omdat ik, zoals je weet, en daar gaan we het zo over hebben, natuurlijk ook een paar dagen bij onze zuidenburen was met zijn majesteit en hare majesteit. Naam die circuleerde al vrij snel was die van Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD. Hmm. Haar vader was ooit minister van Onderwijs. En haar plek, we hebben het hier al vaak over gehad, bij de fractie van de VVD is natuurlijk niet eentje die heel erg op haar lijf geschreven is. Dus op het moment dat je haar daar weggaat en minister maakt, ik denk dat ze een prima minister zou kunnen zijn, en tegelijkertijd ruimte biedt aan iemand die de VVD-fractie op een manier kan aanvoeren die we de afgelopen jaren niet hebben gezien. En die tegelijkertijd een interessante counterbalance kan zijn ten opzichte van Mark Rutte. In plaats van zijn politieke assistent van weleer. Ik heb het gisteren bij iemand geopperd die doorgaans kijk heeft op de zaak. En diegene die reageerde daar niet op. Wat ik wel bijzonder vond. Want diegene had ook gewoon kunnen zeggen van nee, daar moet je echt niet aan denken. Dus ik heb overigens wel meer aannamen geopperd, hoor. Maar hier werd echt expliciet niet op gereageerd. Het wordt wel pijnlijk. Maar ik denk, ja, trek die pleister er maar vanaf. Want het fractievoorzitterschap van Hermans gaat ook gewoon niet lekker.
Ieder nadeel heeft zijn voordeel dan, hè, zou Johan Cruijff zeggen.
Ja, when life gives you lemons, you make lemonade. Ja. We hebben het er vorige week ook over gehad.
Het is wel interessant. Ja. En je moet dan de pleister eraf trekken. Maar je kunt ook tegen Sophie Hermans natuurlijk zeggen van, nou ja, kijk, er komt iets moois voor jou aan. En wellicht ook nog.
En laat je het, ze is onmiskenbaar politiek geëngageerd en getalenteerd, alleen niet op de plek waar ze nu zit. Dus ik zou zeggen, kijk hoe iets anders gaat, want ze heeft echt het niveau en de capaciteiten, denk ik, om dat te kunnen. Ja. Als het zou willen, tenminste. Maar goed, het is natuurlijk wel een beetje pijnlijk als je het fractievoorzitterschap dan achter je moet laten. Maar er is wel precedent dat mensen vanuit de fractie doorstromen naar een ministerschap. Als dat zo is, Dennis Wiersma overigens ooit staatssecretaris geworden. Maar goed, dit is wel puur speculatief.
Ja, leuk, hè?
Voor hetzelfde geld zegt diegene die ik dan gisteravond had benaderd, ja, mijn batterij van mijn telefoon was leeg. En,
nou, nog één, sorry. Ja, dan doe ik dit je toch aan. Als Sophie Hermans zou doorschuiven, wie zou dan geschikt zijn om de fractie. Maar even, laten we het even lostrekken van of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar zou
ik ga niet dat nu zeggen, nee.
Oh.
Nee. Nee,
welkom bij Strik Privé. Dus
maar weet je, dan zou je gewoon uit de losse pols maar wat namen gaan roepen.
Ja.
Waarvan ik ook onvoldoende op dit moment heb kunnen checken of daar reden toe is. Maar ik denk wel dat er sowieso moet het de opvolger uit de fractie komen. Hè? Of uit het kabinet, als die altijd op de lijst stond. Maar dat zou volgens mij alleen Rutte kunnen zijn en Yesilgus, want die stonden op de lijst. Mm. En dan het weer terug naar de Kamer en zo, maar dan moeten ook weer vacature in de Kamer. Kortom, een hele stoelendans, maar de fractie van de VVD beschikt echt over een aantal goede Kamerleden, waarvan ik denk dat er ook prima een voorzitter tussen zit. En het kan ook best zijn dat Rutte, want die gaat er uiteindelijk over samen met de partijvoorzitter Erik Wessels de komende weken, hè, want ze laten Dijkgraaf het in ieder geval nog tot de zomer waarnemen. Dat ze zeggen van we halen iemand van vroeger terug. Als een tijdelijke placeholder. Erik Wiebes heeft vroeger ambitie uitgesproken dat hij heel graag minister van Onderwijs nog wel een keer zou willen worden in zijn leven. Maar goed, vanwege alle toeslagen ellende en ook zijn aftreden daarom. Omdat hij daarvoor nog staatssecretaris Financiën was. Ja, tegenwoordig hebben veel mensen van vroeger ook een verleden. En daardoor niet automatisch misschien meer de papieren om weer terug te keren.
Nee.
Maar goed.
Maar er zijn genoeg opties, hè? Dat is wel duidelijk.
Ja, het VVD is natuurlijk niet, staat niet echt bekend als een onderwijspartij. Maar VVD wil dat wel heel graag zijn. En daarom wilde ze ook heel graag dat Wiersma zijn best deed om er... Ik heb in ieder geval een keer een column opgeschreven, maar misschien ook in Afhameren verteld, dat hij aan het begin van zijn ministerschap van onderwijs één opdracht meekreeg. En dat was, je moet ervoor zorgen dat over 4 jaar niemand het meer heeft over D66 als onderwijspartij. Mm. Jij moet het verschil gaan maken. Jij moet ervoor zorgen dat mensen straks ook op de VVD gaan stemmen als ze het onderwijs een bepaalde kant op willen hebben. Nou, dat heeft hij goed in zijn oren geknoopt. Maar dat die agenda staat nog steeds voor de VVD. En dat zal die opvolger ook voor elkaar moeten proberen te krijgen wat die betreft.
Ja, laten we het even over stikstof hebben. Afgelopen dinsdag, dat was voordat het hele landbouwakkoord klapte en de LTO eruit was gestapt, was er iets toch wel opmerkelijks. Hè? Adema, landbouwminister, die kwam naar de Tweede Kamer om de Tweede Kamerleden van de coalitiepartij die over landbouw gaan bij te praten. Dat gebeurde in de kamer van Tjeerd Groot.
Ja.
Collega Mike Muller had dat snel in de gaten, dus wij waren daar ook bij aanwezig.
En dat kamerlid is van?
D66.
Ja. Ja, en dat valt natuurlijk wel weer op.
Hè? De grootste kamer, dacht jij misschien?
Nou ja, maar op dit soort zaken is het altijd heel erg belangrijk om ook het beeld in de gaten te houden. En als de landbouwminister, die een moeilijke taak wacht om met die boeren door één deur te komen, om die boeren vertrouwen te geven dat ze moeten springen en zich op een of andere manier zullen moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit, de politieke realiteit, maar ook een rechtelijke realiteit dat de boerensector op linksom of rechtsom hervormd moet worden, dan is het wel bijzonder dat je dan gaat zitten bij de partij die in de boerensector het meest gehaat wordt. Terwijl de grootste partij van Nederland in de Tweede Kamer de VVD is, maar die heeft misschien een te kleine kamer. Maar het beeld van de camera's, van de journalisten staan voor de deur van D66, precies in het frame. D66 is aan het bepalen hoe het met land gaat en de andere partijen zijn meer aanhangwagentjes.
Ja.
Dus ik vond dat wel een bijzondere keuze. Je kan op een heleboel plekken elkaar treffen, maar het hoeft niet op de werkkamer van het meest omstreden kamerlid van Den Haag voor de boerensector, Tjeerd de Groot.
Ja.
Dus dat is wonderlijk weer.
Tom van Kampen, die sprak ik toen ook onder andere, en die leek, en ook Adema, allemaal nog wel geloof te hebben in een goed vervolg van dat landbouwakkoord. Waren ze echt onaangenaam verrast toen uiteindelijk de stekker eruit werd getrokken?
Ja, zeker. Want het is een stuk makkelijker om de overtuigingskracht niet alleen maar vanuit Den Haag te laten gelden, maar ook vanuit de vertegenwoordigende organisaties. Dat is dan, de LTO is dan de grootste en de belangrijkste, maar er zijn er natuurlijk meer. Je hebt ook wat radicalere elementen. Nou, die waren sowieso eigenlijk al afgehaakt. Je hebt nog de melkveehouders. En je hoorde ook wel achter de schermen dat men zich wel realiseerde dat als er ook al kwam er een akkoord, dat die radicale elementen er nog steeds zouden zijn. Maar men hoopte dat door toch een heel groot deel aan boord te hebben, dat je daarmee toch die agenda op een gegeven moment linksom of rechtsom kan uitrollen. Die agenda wordt ook nog uitgerold. Hè, want het staat eigenlijk voor grotendeel allemaal op papier wat de ambities zijn. En wat men er tegenover wil stellen als het gaat om transitievergoedingen en uitkopen, dat soort dingen. Maar dat dat moet dus uitgewerkt worden. Dat wordt dus na de zomer, begrijpen wij, dat dan Piet Adema daarmee moet komen en daar de voorstellen toe zal moeten presenteren. Maar het lastige was natuurlijk vooral dat moeilijk gaat op het moment dat je dat vanuit Den Haag oplegt. En daarom zagen we die boerenprotesten natuurlijk ook naar aanleiding van het kaartje van Christiane. Het beruchte kaartje van Christiane. Waar je zag welke reacties dat al opriep. En ze dachten in Den Haag dat nooit weer. En daarom was het belangrijk om die boeren aan tafel te krijgen. Maar datgene wat er nu op tafel lag, ik denk dat dat grotendeels zal worden overgenomen door het kabinet en zal worden omgezet in maatregelen. En of ze dat nou willen of niet, zal dat beleid worden. Tenzij, en dat is natuurlijk de grote onzekere factor, één coalitiepartij, want ik denk niet dat het verzet van de VVD hoeft te worden verwacht, per se. En ook niet van D66. ChristenUnie zit een beetje ingewikkeld natuurlijk, maar die moeten de eigen minister natuurlijk steunen. Mm. Maar het CDA heeft gezegd, we gaan onderhandelen over het stikstofparagraaf in het regeerakkoord. Maar we wachten eerst af tot de uitkoopregelingen uit Brussel zijn goedgekeurd. Dat is gebeurd en het landbouwakkoord wachten we af. Maar het landbouwakkoord komt niet.
Nee.
En ze hoopten eigenlijk bij het CDA dat op het moment dat die werkelijkheden waren ontstaan. Je had de provinciale akkoorden waar de BBB natuurlijk een dominante factor is. Je hebt een landbouwakkoord waarmee je een hele zak geld ter beschikking stelt voor de transitie. En je hebt het groene licht vanwege de uitkoopregelingen vanuit Brussel. Dat datgene wat Wopke Hoekstra wilde heronderhandelen, min of meer al linksom of rechtsom die kant op werd geduwd. Mm. Waardoor het politieke kapitaal wat het CDA zou moeten opgeven om de doelen te bereiken en de stikstofkoers 2030, 2035, among others, bij te stellen, eigenlijk vanzelf zou gaan. En ja. Dat is nu, in ieder geval zonder die boeren, heel ingewikkeld. In ieder geval de achterban, hè, waar heel veel mensen natuurlijk zijn overgelopen naar BBB. Die mensen krijg je niet terug op het moment dat jij eigenlijk weer naar het oude beleid terugkeert. Van wij bepalen het en u heeft het maar te slikken.
Nou, dus, die strategie is gewoon in hun gezicht ontploft nu eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Of is dat te fors gezegd dan?
Hun strategie was natuurlijk van meet af aan om de interne rust ook te bewaren of voor elkaar te krijgen. Hè? Dat interview wat Wopke Hoekstra zei over het niet heilig zijn van de afspraken, wat in augustus vorig jaar natuurlijk werd gegeven, was bedoeld ook richting de statenverkiezingen om niet iedereen massaal naar BBB te laten rennen. Nou, we kunnen zeggen dat mislukt is, die strategie. Tegelijkertijd heeft men wel zoiets van, op het moment dat hij dat deed, zag je dat meer mensen in de provincies, maar ook in de landelijke politiek en ook op lokaal niveau, weer even het gevoel hadden van, oh, onze partijleider is er, hij trekt een streep en hij staat voor ons en voor onze agenda en we zijn er weer, we zijn weer relevant en dit kan wel eens goed uitpakken. Dus toen waren de reacties vrij positief. Maar ja, als je dan de statenverkiezingen uitslag ziet, dan zie je dat CDA een flinke klap heeft gekregen, maar overigens nog steeds wel groter is geworden dan D66 in de Senaat ook en in het land. En dat is iets wat in ieder geval intern wel als een opsteker beschouwd werd, maar heel weinig aandacht kreeg. Omdat ze van dusdanige zetelaantallen terugliepen dat je dacht van, oh, het is wel heel heftig geweest. En dat tij is nog niet gekeerd als je naar peilingen kijkt. Sterker nog, BBB heeft aan invloed, maar ook, ja, ik denk ook wel gezag en uitstraling gewonnen, omdat daar nog steeds niet de totale puinhoop is losgebarsten, waar je met nieuwkomers soms ook wel een beetje op kan wachten dat gaat gebeuren.
Ja, en nu dat stikstofthema voorlopig aanblijft, blijft dat ook een thema waar BBB zich natuurlijk kan afzetten tegen de coalitie. Ja. Want je zag er al bij Jinek zitten volgens mij met Sjaak van der Tak.
Ja, die kunnen gezamenlijk optrekken en dat maakt het voor het CDA heel ingewikkeld. Dus dat wordt heel spannend hoe dat in die achterban leeft. Ik denk niet dat overigens dat we moeten onderschatten dat de CDA-partijtop bereid is om ver te gaan als het gaat om dit onderwerp, maar ook over asiel. Of de hele partij er klaar voor is om daar op een gegeven moment te zeggen, maar dit nemen wij niet voor onze rekening. Mm. Hiervoor stappen wij uit het kabinet. Ik denk dat men op het hoge niveau daar wel toe bereid is. Maar ik denk dat men op het wat middenniveau denkt, oh, dan gaat het wel heel hard. En kijk eens naar de peilingen en komt het dan nog wel goed. Dus die interne overeenstemming is in mijn waarneming ook nog niet helemaal bereikt. Over welke kant moeten we nu precies op? En dat maakt het dus ook zo ingewikkeld. Ook voor Hoekstra. Hè, wat wil hij eigenlijk? Het komt nu eigenlijk wel heel erg aan op het leiderschap van Wopke Hoekstra. Ja. Over de toekomst van het kabinet. Maar ook de toekomst van het CDA. Want het landbouwakkoord, dat niet doorgaat, is een grote tegenvaller. En het zal ook, denk ik, voor een belangrijk deel afhangen van hoeveel onrust er in de boerenachterban gaat ontstaan. In hoeverre het CDA de rug recht kan houden en zich kan blijven conformeren aan datgene wat in de coalitie over de toekomst van het boerenbedrijf is afgesproken.
Ja, dat wordt wel zeer spannend de komende periode, hoe het CDA hiermee omgaat. Piet Adema dan nog even. Staghouwer was natuurlijk gesneuveld. Piet Adema heeft dat land, he had one job, dat was dat landbouwakkoord voor elkaar boksen, volgens mij.
Ja.
En dat is niet gelukt.
Nee.
Wat betekent dat voor zijn positie dan eigenlijk?
Nou, tenzij hij er zelf geen zin meer in heeft, want dat kan je zomaar voorstellen. Er was natuurlijk ook wat frustratie over de manier waarop er in de coalitie tegen de afspraak aan werd gekeken wie er over het stikstoffonds mocht gaan. Hè. Ik heb daar in mijn column deze week het een en ander over geschreven ook. Dat weliswaar Christiane van der Wal was, maar dat er een gentleman's agreement lag tussen Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Sofie Hermans van de VVD. Dat Adema daar wel invloed of medezeggenschap voor moest krijgen. Eigenlijk de vorige minister al, Staghouwer, zou dat al hebben gekregen. Dat was uitonderhandeld. Maar er kwam niet zoveel van terecht. En toen heeft Segers nogmaals gezegd toen Adema aantrad. Oké, we leveren een nieuwe bewindspersoon, maar die moet wel iets te bieden hebben aan boeren om perspectief te bieden. Ja. Want anders gebeurt het niet. Nou, die, wat ik heb begrepen is dat Hermans wel erkende dat dat inderdaad een afspraak was die niet echt is uitgevoerd. Dus Adema kreeg daar meer over te zeggen. Maar of dat in de praktijk voldoende vertrouwen gaf aan boeren, ik denk het niet. Want we zagen dat dat nog steeds heel ingewikkeld was. En op het moment dat het spannend werd, Mark Rutte moest worden ingevlogen om toezeggingen namens het kabinet te doen. Omdat iedereen dacht, ja, D66 zit ook in het kabinet. Dus Adema kan het wel beloven, maar wat vindt de rest eigenlijk? Hm? En wat doet Christiane van der Wal? Wat doet Sigrid Kaag als ook meekijkend financiële topvrouw natuurlijk van het kabinet? Ja, op een moment dat Adema zegt van ja, ik zie weinig perspectief voor mezelf om hier nog met boeren op een of andere manier nog iets goeds te kunnen doen, dan kan hij zelf stoppen. En dan ja, ben ik benieuwd wat de ChristenUnie gaat doen, of ze nog een keer een minister van Landbouw gaan zoeken. Maar wat ik proef in de coalitie en andere kabinetsleden ook, is dat men het niet Adema verwijt dat dat landbouwakkoord niet gesloten is. Dat wordt vrij unisono geparkeerd op het konto van Sjaak van der Tak. En ja, het feit dat hij niet eens meer bereid was om te onderhandelen op die laatste dag, maar naar binnen kwam om te breken. Ja. Dus een gewoon ja, iemand vanuit de top van het kabinet, die gewoon, hij kwam om te breken.
Ik had begrepen dat er 8 punten waren, geloof ik, waar het kabinet dan mee aan de slag moest gaan. En dat er eigenlijk op veel punten ook echt is toegegeven aan de wensen van LTO. Maar dat die uiteindelijk hebben gezegd, ja, we voelen dat vertrouwen en dat perspectief toch niet.
Precies. Ja. En dat ontbreekt dus. Maar dat wordt dus vanuit het kabinet niet zozeer op het konto van Adema geschreven, zover ik kan waarnemen, op het konto van LTO. En dat zou dan betekenen dat zijn positie niet per se in de coalitie verzwakt is. Ik meende ook dat ik Tjeerd de Groot heb horen zeggen dat Adema wel echt zijn best heeft gedaan.
Ja, nou, dat is toch fijn. Dat
Judaskus kan zijn, overigens. Maar nee, maar ja, men zal toch linksom of rechtsom het coalitieakkoord willen uitvoeren. Mm. En dat betekent dat het voor hem ingewikkeld wordt. Dus hij wordt dan de kop van Jut, eigenlijk. Ja. De landbouwminister. Want die moet het uiteindelijk wel allemaal gaan uitvoeren. Of je daar zin hebt, ja. Maar ja, nou ja, dan kan je net niet ja moeten zeggen. Want het ministerschap is niet iets waar alleen maar leuke dingen gebeuren.
Nee, ik denk, kan je net zoals Staghouwer zo'n boerenband om je.
Dat
wat was je nog?
Weet je nog hoe crazy dat was?
Ja, dat was inderdaad. Want als ik die maar omdoe, dan komt het allemaal
dat
wel,
was
wel goed.
Wat hebben we daar ook een lol van gehad, hè, van die man.
Nou ja, lol, ja.
Nou, het was wel, hij leek ook op die.
Ja, dat Indiana Jones, hè.
Hij was op televisie 2 weken geleden.
Oh, is dat zo?
Ja. Oh. Indiana Jones. En,
ik dacht Staghouwer.
En nee, The Raiders of the Lost Ark. Ja. Weet je?
Nou,
met die zwarte hoed en dat
nee, ja, zeker.
Dat kleerhaartje. Ja. Enfin. Indiana Jones, fans weten
dat. Dat geldt terzijde, zeggen we dan maar. Voor het kabinet overigens zijn toch dus 2 grote dossiers die van cruciaal belang zijn. Verlopen dus stroef. Dan heb je stikstof en het perspectief voor de boeren. Maar ook asiel.
Ja.
Wat toch een probleem blijft. Dus ze leken toch wel, heb je eerder ook geschetst, redelijk lekker naar die zomer te gaan.
We hebben ook een op Afhamer TV, wat ook elke dinsdag op telegraaf.nl te lezen is. Of te bekijken is, sorry. Hebben we het natuurlijk over gehad dat op het moment dat je erin slaagt om een landbouwakkoord te sluiten. En erin slaagt om met een pakketje, want ik denk dat het een pakketje wordt over asiel. Dat je dan vrij zorgeloos de zomer in kan. Omdat dan eigenlijk alle dossiers geadresseerd zijn. Alle belangrijke hoofdpijndossiers geadresseerd zijn. En dan vanuit daar verder kan. En dan met elkaar helemaal niet meer eerder naar de koning moet dan. Wat natuurlijk wel een beetje zo uitzag als je al die probleemopstapeling zag. Maar we zien dus nu vanwege het mislukken van het landbouwakkoord. Dat betekent dat er in ieder geval onrust in de samenleving te wachten staat. Die, nou ja, zeker omdat degene die daar ook een symbool van kan zijn, namelijk BBB van Caroline van der Plas, natuurlijk, nou ja, aan relevantie niet zal inboeten, denk ik. Ja. Is natuurlijk ook een groot deel van Nederland dat vindt dat het welletjes is geworden met die boeren. En dat we wel meer dingen in dit land aan ons hoofd hebben dan de toekomst van het boerenbedrijf. Dus je zou ook wel kunnen vermoeden dat op een gegeven moment ook mensen ook wel echt gaan eisen van ja, hak knopen door, we hebben huizen nodig, toekomst nodig.
Er zijn riante regelingen.
Met het land, ja. En dus dat sentiment moet je ook niet onderschatten. Maar goed, het recht van de grootste schreeuwer is op dit dossier natuurlijk ook wel vaker gebleken. En nou ja, dus moet ik even kijken hoe dat, hoe dat gaat. Maar dat zal niet rustiger worden voor het kabinet.
Nee, nee.
En dan heb je nog asiel. Nou, we begrijpen wel dat daar, ze zitten nog steeds met elkaar te kletsen. Dat was eigenlijk de bedoeling dat er vandaag een pakket in de ministerraad zou worden besproken. Stond in potlood in de agenda. Nou, dat is niet gelukt. Surprise, surprise. Begrijpen ook dat mensen inmiddels wat minder enthousiast worden om nu maar daar grote klappen op te geven. Want ja, wat de toekomst van de landbouw en de stikstof gaat worden, is ook nog niet helemaal duidelijk. En voor een partij als, want zo werkt politiek natuurlijk altijd. Dossiers worden allemaal apart bekeken. Dat willen ze ook het liefste. Maar je maakt uiteindelijk ook als partij wel een beetje de balans op van, ik ben veel aan het opgeven, krijg ik ook wat terug. En op het moment dat je vraagt van D66 om, en ChristenUnie om te springen op asiel, hè, als je echt bijvoorbeeld een twee-statussysteem wil doen of andere dingen. Maar tegelijkertijd blijft het CDA onduidelijk of ze überhaupt zich gaan conformeren aan de afgesproken stikstofkoers. Ja, dat blijft moeilijk.
Ja.
En bij name de afgelopen dagen ook waar, dat op het moment dat één dossier totaal van de rails loopt, dat ook een ander dossier kan raken. En zeker niet partijen motiveert om dingen op te geven. Want ja, het grote werk van dit kabinet, was eigenlijk het stikstofprobleem. Daar is het meeste geld voor.
Wat zullen ze blij zijn met de Sjaak van het Tak dan? Hè? Dat hij het uiteindelijk niet heeft durven springen, zoals je inderdaad in jouw column
Spring, Sjaak, zeiden Mark en Piet.
Hele korte klappen. BBB steunt Bruin, hè? Dus dat is toch opmerkelijk. Hebben we natuurlijk eerder in de podcast over gehad. Dus die moeten we wel even afvinken.
Ja, nou ja, het is, we hebben natuurlijk verteld over, volgens mij vorige week over hoe dat is gegaan. En dat timing en rancune van oud-medewerkers ook wel eens een rol kan spelen op het moment dat iemand een nieuwe kans wil krijgen. Ik werd mij vanochtend gevraagd van maar in hoeverre verschilt dit dan van Dennis Wiersma? Nou, het patroon lijkt mij wel wat duidelijker, maar ook de timing. Dat Wiersma, dat speelde al veel eerder natuurlijk, al jaar geleden bij de VVD, maar heeft in het najaar heel nadrukkelijk gespeeld en het kwam pas in het voorjaar naar buiten. En bij Anthony Bruin speelde dit ook al eerder, is het altijd die tijd onder het tapijt gebleven of geveegd. En op het moment dat hij opgaat voor re-election, herverkiezing, ineens komt het naar buiten en een week voor de profielschets wordt vastgesteld en de week voor dat mensen zich kunnen aanmelden, wordt het dan naar buiten gebracht. Dus dat is allemaal erg toevallig. Maar in ieder geval is BBB niet overtuigd dat hier grenzen zijn overschreden die zijn functioneren onmogelijk of onwenselijk zouden maken. Dus die gaan hem nu steunen. Nou, de VVD trekt de kandidatuur ook niet terug. Het CDA lijkt me dat ook niet te snel te gaan doen. Dan heb je natuurlijk nog D66 en de ChristenUnie. ChristenUnie zie ik ook niet van pad afwijken. En D66 zou kunnen, omdat waarschijnlijk, of dat kunnen we trouwens wel zeggen, volgens mij, Meili Vos zich ook kandideert als kandidaatvoorzitter. PvdA GroenLinks. Op het moment dat dit, wat ik weet toevallig.
Je zit naar de klok te kijken.
Ik zit even te kijken. Volgens mij wordt het zelfs officieel bekendgemaakt.
Ja, u hoort het als eerst in Afhameren.
Nee, ze horen het later, want dit wordt uitgezonden.
God, het is niet live. Dat is dan ook weer jammer, ja.
Maar dus goed. Ik zit heel erg vast te draaien. Maar wij hadden al enige voorkennis dat dit eraan zou komen. Dus die gaat ook voor. En dan heb je dus een keuze tussen een beetje gechargeerd links en rechts.
Oh ja.
En dan is het theoretisch mogelijk dat bijvoorbeeld een partij als D66 zeggen, we willen liever Meili Vos. Ja. Maar dan ga je dus tegen de coalitiekandidaat in. Nou, dat is niet heel erg gebruikelijk in deze coalitie. Boris Dietrich heeft natuurlijk al lastige vragen gesteld aan Paul Rozemuller vorige week op het moment dat berichten naar buiten kwamen over dat Jan-Anthony Bruin zou hebben geschreeuwd of wat dan ook tegen medewerkers. Dat de volgende dag, of eigenlijk de dag daarvoor, Paul Rozemuller al intern aan het verkennen was van, zullen we sociale veiligheid ook onderdeel maken van de profielschets?
Ja, ja, ja.
Maar ook enige voorkennis werd vermoed en dat Boris Dietrich, de D66-senator, toen gelijk in die, ik geloof, teamsessie zei van, wel erg toevallig timing dat je over dit punt, dat nu dit naar buiten komt over Jan-Anthony Bruin, terwijl jij gisteren over sociale veiligheid begon. Dus D66 is ook niet helemaal achterlijk. Maar je kan het bij verkiezingen van voorzitters nooit helemaal uitsluiten wat er gebeurt. Want soms komt er nog een derde kandidaat en dan soms gaat de derde er mee heen als twee honden vechten op één been. Maar de kansen, zoals we het momenteel, het is inmiddels 11 uur geweest op vrijdagochtend, inschatten voor Jan-Anthony Bruin zijn gegroeid vanwege de steun van BBB.
Ja, Ariep komt naar de Tweede Kamer om bij de hoorzitting, hè, om tekst en uitleg te geven over wat er nou precies is gezegd in de eerste fase van met de verkenners.
Ja.
Ook, wordt ook wel weer interessant natuurlijk. Of denk je dat alles wel gezegd is? Uiteindelijk is blij,
nou,
duidelijk.
Ik vond dat... al dat alles wel gezegd leek ja. toen, ik, toen we het vorige keer over
En dat
hadden.
Blijkt dan toch ook
nu,
wel. Hè?
En je ziet nu dat Ariep verklaart wat ik eigenlijk ook al in de column had opgeschreven vorig jaar. Namelijk dat het Jorisma was die heel duidelijk daarop aanstuurde. En daarom keek ik ook een beetje op van die berichtgeving van Nieuwsuur. Wat Ollongren ineens. Ik denk nou, mijn informatie, en echt niet van de eerste de beste, was dat... Dat het niet zozeer Ollongren was geweest die zich hier druk om maakte, maar Jorisma.
Ja.
Nou, dat verklaart Ariep nu ook. Nou, de twee verkenners zelf zeggen dat ze zich niet meer kunnen herinneren wat er precies toen wat niet besproken werd. Maar dit kan met een sisser eindigen. Op het moment dat je één verklaring hebt van Ariep en de andere twee hoofdrolspelers zeggen van niks te weten. Ja, wat doe je dan eigenlijk?
Nog?
En met wie wil je dan het debat gaan voeren?
Ja.
Met Rutte of zo? Is het dan, moet hij dan vertagen wat er in dat gesprek met drie mensen besproken?
En wil de Tweede Kamer ook niet op een gegeven moment gewoon door, hè? Zou je nog kunnen zeggen.
Zijn er zelfs archieven of zo van gespreksverslagen inmiddels vernietigd te zijn?
Oh, ja.
Dat heeft de Tweede Kamer allemaal aan zichzelf te danken. Hè? Dus je ziet de reflex in dit land natuurlijk heel snel gaan van het is allemaal de schuld van het kabinet. Nou, veel wel. Maar sommige dingen is de Kamer ook erg goed in om zelf een potje van te maken.
Ja.
En dat speelt nu. En de vraag is, dient het de Kamer en onze democratie en het vertrouwen in de politiek om debatten en hoorzittingen, weet ik veel wat, om het te gaan organiseren als je niet eigenlijk precies weet wat je nou...
Nee, wat bereik je daar nou eigenlijk mee?
Ja, wat wil je bereiken? Wat wil je, denk je, nog boven tafel te krijgen? Behalve dan dat het hele land weer getuige is van een circus van mensen die vooral met zichzelf bezig zijn en niet met het oplossen van problemen in het land. Dus dat is een sentiment waarvan ik merk dat dat ook wel begint, aan kracht begint te winnen. Pieter Omtzigt natuurlijk zelf ook wel gezegd van ik zit er niet op te wachten dat er weer een debat over mij komt. Ja. Dus vraag me af of we hier heel erg veel mee opschieten.
Hugo de Jonge blijkt Man on the Moon. Weer?
Ja.
Toch ook even kort aanraken.
Jeetje, wat is er veel gebeurd. Ik kan ook niet even...
Nee, jij mag zo uitgebreid nog over de koning, hoor. Maar ik wou eerst toch...
Even naar België op en neer.
Nee, ja.
Alles staat weer op z'n kop.
Het ging natuurlijk over dat de huisvestingswet, waarbij gemeentes mensen kunnen dwingen, huiseigenaren, om goedkope woningen te verkopen aan mensen met een laag of middeninkomen.
Ja, en wat wij begrijpen, ik zeg nadrukkelijk wij, omdat dit iets is wat de collega's van de parlementaire redactie hebben opgestoken de afgelopen week, is dat het oorspronkelijk een wet was die al door het vorige kabinet is geaccordeerd en dat Hugo de Jonge daar inmiddels nog iets extra's aan heeft gehangen, waardoor het niet in het kabinet is geweest en waardoor nu ook fracties als VVD en D66 zeggen van hoezo hebben wij hiermee ingestemd?
Ja.
Dat hebben we niet gedaan, want hij heeft het zelf erbij gezet. Dus dat is wat we begrijpen wat er gebeurd is. Maar natuurlijk kansloos op het moment dat de twee grootste regeringsfracties daar een streep doorheen gaan zetten. Het is wel weer een dingetje van Hugo de Jonge dat je denkt, nou, ja, hij probeert het maar weer wel. En hij kijkt wel naar het Schipstrand.
Opportunistisch.
Ik weet niet of het opportunistisch is of misschien meer roekeloos. Want als je niet over dit soort heftige dingen. Dit gaat eigenlijk om... Ik zag mensen beweren communisme. He, dat de staat gaat bepalen aan wie je huis mag verkopen. Best wel raar eigenlijk.
Nou ja, het zei ook een hoogleraar die ik daarover sprak, dat je dus een hele vreemde situatie kan krijgen. Dat gemeenten kunnen zeggen, nou Wouter de Winter, u mag uw huis aan iedereen verkopen.
Mm-hmm.
Maar Pim CD, u mag uw huis alleen verkopen aan mensen met een lage middeninkomen.
Ja.
Want het kan dus ook verschillen.
Ja.
Het is niet dat 100%...
Maar weet je, het is dus best wel kwetsbaar en grotesk ook wel. En dan denk je wel. Maar goed, kan ook wel aangeven dat iemand redelijk wanhopig is als het gaat om het vlot trekken van die woningmarkt. Want die zit natuurlijk nog steeds behoorlijk op slot. Ondertussen stijgen de hypotheekrentes alleen maar. Dus wordt het moeilijker voor mensen sowieso om grote nieuwe aankopen te doen. Blijft iedereen zitten waar die zit? Is er weinig doorstroming? Dus je ziet, en je hebt nog het hele stikstofprobleem, waardoor veel bouwactiviteiten natuurlijk beperkt worden. Dus misschien is het met een hagelgeweer maar zoveel mogelijk kogeltjes afvuren en hopen dat er uiteindelijk iets effect sorteert. Maar Het gaat wel heel hard als je zo snel al zoveel tegenstand, ook in je eigen coalitie.
Maar leidt het ook niet tot wrevel binnen het kabinet dan? Of is dat dan niet zo? Ze zullen er misschien bij de ministerraad wel even over spreken, toch?
Ja, dat zeker. Dat kan sowieso. Maar het is zeker iets wat... Het geeft natuurlijk regeringsfracties de uitgelezen kans om een keer niet onder het juk van de coalitie te leiden. Maar van het hart geen moordkuil te maken. Oh, ja. En even lekker gas te geven. Dus dan verheugt men zich eigenlijk in zo'n fractie ook wel weer op het feit, omdat ze toch al weten van wij gaan hier toch nooit mee instemmen. Ja. Dus wij kunnen geen blad voor de mond nemen. Dus dat kan wel een leuk debat worden op het moment als dat besproken wordt.
Ja, zeker. Nou, Wouter, wat heb jij? Wat was je lekkerste lunch bij je staatsbezoek? Kom maar door. De copieuze lunch.
Nou, ja, ik had dus van een viziercolumn vandaag geschreven in de krant. En staat ook op de site. En dat gaat dus over het misverstand dat als je meegaat met zo'n staatsbezoek en daar verslag van doet, dat je aanschuift naar het staatsbanket of zo. Maar dat is helemaal niet zo. Wij krijgen die speech, krijgen we gemaild. En we zien er wat beelden van. En dat is het dan ook wel. En je mag, je ziet, als je fotojournalist bent, worden allemaal foto's gemaakt van, nou ja, al die tierenlantijnen, die jurken, de tiara's. Nou, er zijn echt mensen, heb ik wel eens verteld, in het royalty-verslaggevingsgilde die daar helemaal emotioneel van worden.
Oh ja.
Op het moment dat Maxima een of ander ding op de hoofd heeft, of een ring. Ja, of
dat
of
raakt jou niet.
Dan is de juwelenkist van Juliana weer geplunderd. En dan hebben ze weer allemaal dat je denkt, oké, prima, maar het zijn maar stenen. Maar dat vinden mensen dan heel, heel spannend. Maar dat is het wel. En wat er daar de hele dag of die hele avond wordt besproken verder, met alle voorhoofd- en nagerechten en de wijn die vorstelijk vloeit, daar hoor je niets van. Tenzij je mensen aan tafel hebt die je kan spreken. Nou, dan hoor je wel eens wat. Maar het is niet dat mensen daar s'avonds op de tafel gaan dansen of zo met koning Philip of zo. Dat gebeurt niet. Maar ik had dit keer wel de kans om aan te schrijven bij een lunch die door de gouverneur van Henegouwen, dat is een van de Vlaamse of de Waalse provincies moet ik zeggen, werd georganiseerd. En die had ook een tafel voor journalisten aan in dezelfde ruimte. Dus dat was heel interessant, want dan kan je een keer meekijken van ja, hoe gaat dat
eet?
Nou? Nou ja, ja. En wat nou de gebruiken zijn? Er was tegelijkertijd aanvankelijke presentatie over watermanagement. Nou, dat was dan voor een groot deel in het Frans. En dan zie je alle Vlamingen en ook Nederlanders naar de koptelefonen grijpen. Oh ja. Waar de vertaling dan wordt gegeven simultaan door iemand in zo'n hokje. Dus dat is dan wel grappig.
Ja.
Maar de koning deed dat niet. En Maxima ook niet. Maxima spreekt dus ook heel goed Frans. Ja, wie wist het? Ik was er ook door verrast. Maar de koning die spreekt weinig Frans, maar meent het wel te kunnen verstaan. Want hij liet zich niet het vertalen. Dus dat was wel interessant. Maar goed, dan zit je aan zo'n diner. En dan zie je hoe ze... Ja, in België hebben ze dan niet lakeien. Maar dan hebben ze mensen van een hotelschool. Die dan allemaal tegelijk... Daar heb je trouwens allemaal namen voor. Als je op de hotelschool hebt gezeten. Maar dat weet ik niet. Dus ze zetten de borden tegelijk neer. Ja, dat is tegelijk. Ja. Ze gaan in een kring rond die tafel
ook met
staan.
Die schotel of zo. Met
dat
met
niet. Heet dat niet zo'n klos?
Ja, dat
ken
ja,
ik van de
ja.
Masterchef of zo.
Ja, we zitten nu overigens driftig te gebaren. Maar het is zo'n soort zilveren koepel. Die
ja,
er dan op zit,
dat
ja.
was dan weer niet, maar het eten was echt wel.
Ja, was het echt heel goed?
Was wel sterk kwaliteit.
Ja,
ja was wel echt goed.
Maar vis, vlees, vegan.
Ja, heel veel vlees. Ook ganzen leveren en zo.
Oh, dat is nog niet in België.
In
dus
België
is moeilijk over.
In België doet, maar daar bakt men de frieten nog in ossenwit. Dat mag ook daar allemaal gewoon. Dus heerlijk, heerlijk land om te eten. En ze hadden allemaal ook, nou, je krijgt allemaal wijn bij lunch. Was ook
ja, maar je hebt niet heel veel gedronken toch, neem ik aan.
Iets waar je erg aan kan wennen, overigens, Pim.
Ja.
Wijn bij de lunch. En één slok staat er
ja,
weer iemand.
Ja, maar dan kak je zo in, joh. Dan moet je nog.
Staat er weer iemand achter die om gelijk je glas bij te vullen. Heerlijk was
ja.
het.
En Mathilde?
Ja, Mathilde, ja. Ja, dat was natuurlijk wel een interessante vrouw. Iets jonger dan Maxima, maar met een uitstraling die iets senior, meer senior laat zien. Zeg ik het maar eens op z'n koninklijks. En ja, die zijn maar te kauwen. Ik denk, wat is nou? Zijn dat broodjes zijn geweest? Of heeft ze daar koninklijke kauwgom in?
Ja.
Daar ben ik nog niet helemaal achtergekomen. Maar, en Maxima zat heel erg ja, weer op de acteerstoel.
Ja.
Dus die zat iedereen aan. Oh ja, interessant. Oh ja, vertel eens. En denk, ze geeft iedereen het gevoel dat ze belangrijk zijn.
Ja.
Wat ook belangrijk is natuurlijk.
Maar je hebt natuurlijk ook, ja, in het journaal mensen die de ene die is misschien wat... Of iedereen is netjes gekleed dan?
Nee.
Nee, want dat lijkt me ook dan wel...
Ik zag zelfs iemand met een paar sandalen rondlopen door het paleis. Ik denk, nou... Ja. bijzonder. Ja, ik vind... Weet je, ik
nee,
ben
maar
wel
dat
gewoon...
hou je natuurlijk. Dat journalisten natuurlijk zich ook verschillend kleden en gedragen in het bijzijn van de koning en de koningin.
Ja, en weet je, op de Antillen heb ik ook gewoon polo's gedragen. Want ik denk, ik ga niet twee weken in 30 graden met mijn kostuum lopen. Maar goed, er zijn wel van die gelegenheden waarin... Ja, we kunnen er allemaal wel in onze tuinbroek bij gaan lopen met korte broek. Maar ja. Dat is ook niet helemaal volgens het protocol. En ik heb zoiets van, nou, als je er gewoon netjes uitziet, is dat ook goed. Dus
we vertegenwoordigen toch ook de Telegraaf daar. Zo is het ook weer. En jij hebt
stijlvolle mensen. Ja, zo. Stuk voor stuk. Ja.
En je hebt uiteindelijk ook vragen kunnen stellen aan de koning. Die gingen over slavernij. Wat toch een gevoelig thema blijft.
Ja, want er is natuurlijk een rapport verschenen vorige week waarin werd gezegd een 500 miljoen hebben de Oranjes, de hele familie ook van Oranje Nassau, verdiend aan de slavernij. En dat wierp ook wel een beetje de vraag op van, nou ja, kom maar terug met dat geld. Dus ik heb een paar vragen gesteld en andere collega's ook naar de koning duidelijk niet hebben over het 500 miljoen. Dat vond hij ook maar een detail uit het rapport.
Oh ja.
Waarop Jeroen Smalen van het AD, die naast me zat, zei van, nou maar, majesteit, een 500 miljoen is toch geen detail? En toen zei hij, ja, maar er wordt nu ineens een spotlight op. Dus je zag het ongemak al groeien. Dus toen heb ik gezegd, goh, wat laat ik dan even me verplaatsen in de mensen die de aandacht, de herdenkingen, de excuses, de herstelbetalingen of al het andere geld wat er wordt vrijgemaakt, of dat een beetje te veel van het goede vinden voor iets wat eeuwen geleden is gebeurd en waar niemand fysiek nog mee te maken heeft gekregen die nog leeft. Hè. We natuurlijk nazaten en sommige mensen ondervinden dat heel intensief, maar er zijn natuurlijk ook meer mensen met een familieverleden. Dat hoeven we ook allemaal niet uit te diepen hier, maar er zijn meer oorlogen geweest, dus verschrikkingen die daar zijn geweest. En op een gegeven moment is de vraag, ja, hoe ver ga je nog mee in het herbeleven van die tijd? Dus ik dacht, is vragen of hij er ook is voor mensen die vinden dat het wel belletjes is langzamerhand. Met de aandacht en het geld. En nou ja, hij kon zich dat wel bij voorstellen dat die mensen er ook zijn. En hij zag het ook als zijn taak om ook met die mensen in gesprek te zijn. Want ik ben ook hun koning, zei hij. Ik ben ook voor die mensen die nu in enige verwondering af en toe staan. Van goh, we gaan daar weer heel veel aandacht en prioriteit en ook geld voor vrijmaken. Terwijl er nog een heleboel andere dingen zijn in het land die misschien moeten worden opgelost. Ja. En wat acutere aandacht verdient. Ik bedoel, met alle respect, maar er gaat volgende week weer een heel reiscircus de hele wereld over om maar excuses aan te bieden, wat we dus ook al in december heeft
Indonesië
gedaan. Nee, in december op de Antillen en Suriname. En dat wordt nu gewoon weer herhaald. Dat je denkt, goh, hè, elk half jaar en dan nog het hele herdenkingsjaar ook. Dus dat is een gebed zonder einde aan het worden. Nou, de koning begreep wel dat sommige mensen er ook wel een beetje tabak begonnen te krijgen. En ik heb hem ook nog gevraagd van, ja, en als we dan raten we het 500 miljoen. Bent u bereid om zelf de knip te trekken? Want ja, hè? Nou, dat vond hij toch wel een wat nare vraag. Dus hij begon wat en weer begon te verzitten. En, nou, u mag natuurlijk, ik vind het een raar, zei hij, ik vind het een raar. U mag natuurlijk vragen wat u wil, maar laten we nu maar eerst het helingsproces ingaan. Dit is een lang proces, het gaat nog jaren duren. En je merkte wel van, zodra het toch weer de privésfeer raakt, want dat is altijd, dat wil je het eigenlijk niet over hebben. Er was nog een andere vraag die iemand stelde, dat ging ook een beetje richting het privéleven. En dan merk je zoiets van, ik vind alles prima om te beantwoorden wat het kabinet me allemaal voorschotelt. Maar als het gaat om de familie en mijn gezin, dan wordt het afgeschermd.
Maar komt er dan een geste, denk je, van dat 500 miljoen? Gaat daar...
Weet je, ik sluit niks meer uit tegenwoordig. Want dat zie je net als met de Gouden Koets. Hè? Was ook een heel beladen onderwerp. Dat hebben ze geparkeerd, letterlijk en figuurlijk. Dus niet meer met de Gouden Koets. Ze moest hier jaren gerestaureerd worden met veel geld tegenaan. Moest in een museum. En inmiddels heeft niemand het er meer over.
Nee.
En dat is precies wat ze beogen. Dus het feit dat er een onderzoek is ingesteld door hem, onafhankelijk naar het koloniale verleden van de familie van Oranje, dat nog heel lang op zich laat wachten. Daarmee hopen ze aan het Hof dat de discussie op een gegeven moment weg-ebt. En dat eigenlijk niemand zich er meer heel erg druk om maakt. En als wij het hele proces van herdenken hebben afgerond, en ook die excuses die waarschijnlijk herhaald zullen worden door de koning, die door Rutte in december namens de regering, dus ook namens de koning, zijn uitgesproken, dat men dan zoiets heeft van, oké, nu hebben we het geadresseerd en we gaan nog een heel jaar gaan we herdenken. En dan als het onderzoek naar het koloniale verleden van Oranje helemaal klaar is, dan zeggen we, ja, maar dat hebben we toen al helemaal geadresseerd. Maar ja, ik vond het toch wel aardig om toch even een beetje te prikkelen. Omdat,
ja, fijn. Nou, tuurlijk. Ja, ze vond het ook ongemak.
Maar ze vond het ook best wel erg. Dat stond in één krant, had het de krant mee geopend met dat 500 miljoen. Met een foto van een stralende Maxima die had zwaaien was.
Ja, dan krijg je de beeldvorming natuurlijk.
En dat konden ze wel echt missen als kiespijn. Maar je moet natuurlijk tegelijkertijd ook niet vergeten dat Maxima zelf ook heeft gezegd toen ze, ik geloof in het interview met Matthijs van Nieuwkerk, werd gevraagd naar die boot van 2 miljoen. Zo van, ja, dat vond hij leuk. Ja. Dat je ook dacht van, ze zijn ook wel, we moeten echt niet denken dat het mensen zijn zoals jij en ik. Dat zijn ze wel, maar ze hebben een heel ander leven. En vergis je niet in hoe pietluttig en onbenullig rol geld in hun leven speelt. Want er is meer dan genoeg van.
Ja, nee, dat geloof ik. Nou ja, goed, we gaan er bijna. Alleen, ja, misschien dat we nog heel even de Eloise kunnen aanraken. Hè, tot slot dan. Hè,
tot
want
slot.
Ze zijn potverdorie alweer in de bonusminuten gekomen.
Tot slot. Ja.
De koning prijst Eloise. Nou, we hebben natuurlijk dat filmpje voorbij zien komen waarin ze iemand aansprak op racistisch gedrag. Ze profileert zich natuurlijk enorm op social media. Doet mee aan het perfecte plaatje. Collega Max van den Broek die had een vraag gesteld aan de koning. Hè, hoe die daarnaar kijkt.
Ja, en het is belangrijk. En het antwoord was interessant, want hij zei gelijk, ze heeft haar eigen leven, ze is meerderjarig, ze mag zelf invulling geven en ze draagt daarvoor ook haar eigen verantwoordelijkheid. Dat is iets anders dan zeggen, hartstikke goed gedaan meid, doe het nog een keer op die fotosessie. Je merkt wel in hofkringen ook wel dat er enig ongemak is, omdat het over de koninklijke, het gaat om de koninklijke familie, iets anders is het koninklijk huis. Hè. De koning heeft ook gezegd, het is een ze is geen onderdeel van het koninklijk huis.
Nee.
Daar betekent dat de ministeriële verantwoordelijkheid immers voor geldt. En zolang dat niet het geval is, mogen de prinsen en prinsessen en gravinnen overal verschijnen wat ze maar willen. En is ook geen overleg met de RVD of met de premier of wat dan ook. Dus dat is aan de ene kant een opluchting. Want dan is het een hele hoop zorgen minder voor het kabinet. Als je al die mensen van Vollenhoven en zo ook in de gaten moet houden. Die met Gordon
in
vliegtuigen 1, verdwijnen.
Wat was het?
Is natuurlijk ook heel. Dat wordt natuurlijk ook met ledenogen aangezien. Want nou ja, dat interview wat onze collega Evert Santegoeds met de ex van Gordon heeft gehouden over wat die allemaal in zijn vrije tijd doet. Dat straalt natuurlijk niet heel erg gezellig af op het Koninklijk Huis. Maar het gaat dus niet om het Koninklijk Huis, het gaat over de koninklijke familie. Dus koning nadrukkelijk aangegeven, we hebben er eigenlijk niets mee te maken. Maar op het moment dat zij ten strijde trekt tegen racisme en dus artikel 1 van de grondwet verdedigt, zoals ze heeft gedaan in dat verborgen cameraprogramma, waarin ze dus tekeer ging tegen iemand die in scène gezette racistische taal uitsloeg, dan zegt ze, ja, dat prijs ik. Dus daarom hebben we ook op de voorpagina kunnen zetten, koning prijst Eloise.
Ja.
Maar dat is dus vanwege ze heeft gezegd over dat racistische taalgebruik, natuurlijk ook terecht is, want dat was natuurlijk ook niet om aan te horen en kwaadaardig. Maar dat is iets anders dan dat je zegt, ik prijs haar dat zij
dat zijn een,
zo lekker
een leven lijkt.
Wat ze natuurlijk mag doen, maar je merkt wel dat men het af en toe wel wat ongemakkelijk vindt.
Ja.
Als het gebeurt.
Wouter, nou, we hebben alles gegeven. Jij bent denk ik redelijk op. We zitten potverdrie op 53 minuten.
Minuten.
We spreken elkaar volgende week, want het worden best nog wel enerverende weken tot aan het reces. Waarin
twee weken, dames en heren.
Af te hameren valt. Dankjewel.